goed dat je luistert naar Mizrach Metzen. Hapklare audio om Israël, het Midden-Oosten en de Joodse wereld steeds een beetje beter te begrijpen. We gaan direct beginnen. Als je conflicten beter wilt begrijpen, moet je iets met geschiedenis. Moet je voor mijn gevoel ook wat met realpolitiek of daar in ieder geval gevoel voor krijgen. En je moet andere perspectieven kunnen innemen.
Ja, zeker.
Maar je kunt ook uit de wetenschap putten. Er zijn hele masterprogramma's opgetuigd over het fenomeen dat mensen elkaar in de haren vliegen om dat uit te pluizen. Je hoorde hem al eventjes tussendoor, want hij is het met me eens tot nu toe, hoop ik. Ik heb namelijk de eer om Lucien van Lieren te spreken. Hij is universitair hoofddocent en zijn onderzoek gaat over geweld dat wordt gerechtvaardigd middels religie. Hij schreef onder andere het boek Things of Conflict. Welkom in Mizrach.
Dankjewel, Jos. Hartstikke leuk om bij jullie te zijn.
En dank dat ik mag tutoyeren. Je bestudeert in mijn woorden dan alles op het kruispunt tussen religie en conflict. In het kort, wat is die interactie?
Die interactie, je zou kunnen... Laten we eerst beginnen met goed te kijken wat religie is. En daarna die interactie te duiden. Dus religie wordt heel vaak geïsoleerd, als ware het iets heel aparts. Hè? Dat je religie zou kunnen zeggen, nou dat is islam, of dat is jodendom, of dat is christendom. En vervolgens heeft dat dan iets te maken met conflict. Mijn visie is daarop heel anders. Ik probeer religie juist te verbinden met allerlei andere sociale verschijnselen. En dan zou je kunnen zeggen dat religie is een soort taal, een aparte taal, die is verbonden met hoe mensen hun geschiedenis ervaren. Je had het al zojuist over geschiedenis. Religie geeft ook een interpretatie aan die geschiedenis die mensen met elkaar hebben. Het is ook een interpretatie of van hun plaats in de wereld en een verhouding tot datgene wat dan in die wereld op dat moment aan de hand is, wat daar gebeurt, tot de actualiteit.
Ja, en op die manier geeft het ook een stuk identiteit.
Absoluut, ja. Dus je zou religie kunnen opvatten als een soort sociale identiteit. Waarin mensen ook speciale dingen met elkaar doen. Hè? Dus religie is niet alleen maar sociale identiteit, maar een bijzondere sociale identiteit, waarin rituelen plaatsvinden, gedenkdagen plaatsvinden, waarin heilige boeken in sommige religies een hele specifieke rol hebben. En ook waarin dus mensen zich via die dingen verbinden met het hogere, hè? Met datgene wat zich ophoudt aan gene zijde van onze werkelijkheid. Met God of met goden of met geesten of krachten die in hun ogen ingrijpen in het dagelijks leven van onze werkelijkheid.
Ja, dus op die manier bezien zijn alle religies eigenlijk hetzelfde?
Als je het zo heel algemeen opvat, dan zou je algemene deler kunnen identificeren op die manier. Inderdaad, dat klopt. Ja. En waar het dan, jouw vraag is natuurlijk waar het dan op een gegeven moment schuurt, hè, dus waar er conflicten ontstaan en waar die conflicten, dat vind ik interessant, dan ook gewelddadig worden. Nou, je kan zeggen dat die interpretatie die religies geven aan die werkelijkheid, dat is vooral een interpretatie die belangrijk is voor de sociale gemeenschap waar mensen toe behoren. Hè, dus religies bestaan uit groepen gelovigen. Die gelovigen die verbinden zichzelf met elkaar op grond juist van die rituelen en van het gevoel dat ze tot een bepaalde overtuiging horen samen en dat ze dat ook delen met elkaar. En op het moment dat in hun ogen daar dat bedreigd wordt of dat geschoffeerd wordt van buitenaf, dan ontstaat er wrijving, hè? Dan ontstaat er ongenoegen, dan ontstaat er een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat is op zich nog niet genoeg om een conflict ook gewelddadig te maken. Daar is altijd een trigger voor nodig. Maar als je het vraagt, heel algemeen vraagt naar de rol van religie en conflict, heeft dat te maken met de manier waarop gemeenschappen zichzelf geschoffeerd voelen of onrechtvaardig behandeld in die sfeer.
Oké, dus als je geen conflict wil, dan moet je zorgen dat je geen heilige huisjes omtrapt van een groep die niet dezelfde religie heeft als jijzelf.
Ja, in principe zou je kunnen zeggen dat als je geen conflict wil, dan bestaat dat in ieder geval uit het respecteren van elkaars ruimte en de eigenheid ook van elkaars ruimte en die ook te laten bestaan of in ieder geval het recht daarvan ook te erkennen.
Oké, en ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen, misschien mag ik dat wel, Is dat wel een rare vraag, maar zijn er religies die eerder gewelddadig worden of juist religies die dat heel, heel laat pas in het proces worden of helemaal niet?
Eigenlijk het interessante aan jouw vraag is dat je dan begint vanuit een religie te denken. Hè? Dus vanuit een, is islam gewelddadiger dan het christendom? Nou, er zijn artikelen over geschreven, zelfs boeken over verschenen. En eigenlijk kun je die vraag alleen maar beantwoorden door naar de geschiedenis te kijken. Dus je kan dat kwantificeren. Je kan kijken van, nou, hoeveel conflicten kent het christendom en de islam. Maar mijn perspectief daarop is echt heel anders hoor. Omdat ik vind dat je altijd naar de context moet kijken waarin een conflict ontstaat. En die context die kan wel degelijk heel erg gespannen zijn. En religies kunnen daarin meegezogen worden. Dus je moet altijd vanuit de context kijken naar hoe die context wordt geïnterpreteerd en vervolgens hoe daarin bepaalde acties of gewelddadige acties kunnen worden gerechtvaardigd. Er zijn discussies geweest in de jaren 80 over de vraag of Sjiïtische islam niet gewelddadiger was dan Soenitische islam bijvoorbeeld. En dat had alles te maken met de Iraanse revolutie uit 1979. Toen werden er beelden verspreid over de hele wereld dat de Ayatollahs aan de macht kwamen en vervolgens hun tegenstanders lieten executeren. Die beelden die waren behoorlijk schokkend, maar dat heeft ook toe bijgedragen dat mensen het beeld kregen dat de Sjiïtische islam eigenlijk dus gewelddadiger was dan de Soenitische islam op dat moment. Dus ja, je moet kijken naar de context waarin nooit alleen maar religieuze spanningen bestaan, maar ook politieke spanningen, vaak economische spanningen. Dat moet je allemaal meenemen in je analyse. Dus niet zozeer vanuit de religie kijken naar de context, maar meer vanuit de context kijken naar de religie.
Ja, en wij moeten onszelf dus ook betrappen op dat wij een beetje kortzichtig zijn soms. Omdat ja, als die Iraanse revolutie er is, dan denken we, die Sjiïtische islam die is wel heel gewelddadig. En later is de Iran-Irak-oorlog, waarin de Irakezen chemische wapens gebruiken. En dan denken we misschien wel dat de Soenitische islam heel gewelddadig is. En dan vergeten we voor het gemak maar even bijvoorbeeld de kruistochten of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat iets heel menselijks is, dat wij proberen om juist van hele complexe dingen hele simpele zaken te maken. He, dus je ziet een conflict en eigenlijk wil je in goed en kwaad kunnen denken. Je wil in daders en slachtoffers kunnen denken.
En ook zeker als het niet jouw identiteit is, dan denk je van...
Precies, ja.
Dan is het makkelijker. Hey, zeker. Dit wordt al snel een beetje negatief. Alhoewel ik blij ben met je les om het vooral niet te kwantificeren en om het te contextualiseren. Je kan het ook andersom misschien bekijken. De Abraham-akkoorden die heten juist zo omdat ze common ground vinden tussen bijvoorbeeld in dit geval het Jodendom en de islam. Kan religie ook zorgen dat mensen elkaar dichter bij elkaar komen, ondanks een andere kijk op de wereld en ondanks een andere identiteit?
Ja, zeker. En dat is natuurlijk contextafhankelijk. Ik weet niet of de Abraham-akkoorden hier zo'n goed voorbeeld in zijn, hoor, omdat dat toch vooral economisch en politiek niveau natuurlijk gesloten
wordt. Nou ja, ik zeg het omdat de Abraham-akkoorden zo heten, zeg maar.
Dus, precies, vanwege de naam daarvan. Ja. Ja, nee, zeker. Daar zie je natuurlijk dat monotheïstische tradities, dus christendom, jodendom en islam, ook in verschillende netwerken met elkaar verbonden zijn. Je kan hier ook denken aan bijvoorbeeld de hele ecumenische beweging vanuit het christendom. Maar ook op kleinschaliger in Nederland hier bijvoorbeeld het OJEC, dus het overlegorgaan tussen joden en christenen. Dus daarin, dat zijn netwerken waarin mensen proberen om elkaar te vinden. Ik heb jarenlang in Indonesië gewoond en daar ook geparticipeerd in interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Het probleem daar was dat mensen die daarin participeren, dus in die netwerken en zich daarmee verbinden, vaak ook juist de hele tolerante mensen zijn binnen die religieuze tradities. Mensen die van tevoren toch al wel ideeën hebben over verzoening en samenwerking en dat je de meer radicale binnen de religies maar zelden om de tafel krijgt.
Ja, plus die praatgroepen, om het even een beetje kleiner te maken, die domineren natuurlijk het nieuws niet zo snel als bijvoorbeeld de Iraanse revolutie, waar je net refereerde. Je hebt recentelijk een boek geschreven en dat gaat over dat materiële perspectief. Wat is dat?
Ja, dat heb ik samen met mijn dierbare collega Erik Meijnema gedaan. We zien in conflictanalyses zien we heel vaak dat het gaat over oorzaak en gevolg. Dus we kijken naar een conflict en we vragen ons daarbij af, wat is nou de oorzaak van dit conflict? En vaak, dat is eigenlijk een trend die we al vanaf de jaren 50 zien, kijken we dan naar economische verhoudingen. We kijken naar structuren van racisme, van uitsluiting. En dat is allemaal op zich heel erg relevant. Maar het is ook heel erg cognitief. Dus het is heel sterk verbonden met de manier waarop wij denken over situaties. Wat wij hebben willen doen is om visualiteit, dus wat wij zien van situaties, wat wij zien van gewelddadige conflicten, om dat ook mee te nemen in de analyse. Dus een deel van onze informatie die we hebben van conflicten, die komt via het oog. We noemden zojuist al de Iraanse revolutie. Meer actueel zou je ook kunnen denken aan bijvoorbeeld de onthoofdingsvideo's van de Islamic State. Maar ook bijvoorbeeld tradities van martelaarschap in Libanon en in Iran. Waar de visualiteit heel erg belangrijk is. Dus dat wat je ziet, dat neem je als het ware mee in je interpretatie van een conflict. Dus dat is onze interventie op de conflictanalyse, waarin we dus die visuele analyses mee willen nemen. Nou, materialiteit betekent dan, dus een materieel perspectief in dit geval, betekent dan dat we kijken naar ook naar de infrastructuren, zoals we dat noemen, van specifieke conflicten en de manier waarop materialiteit daarin een rol speelt. Dus conflicten ontstaan niet zozeer doordat twee religieuze groepen een hekel aan elkaar zouden hebben, omdat ze op een andere manier in God zouden geloven, of omdat ze op een andere manier hun religie beleven. Maar conflicten ontstaan omdat er ongenoegen is op de manier waarop bijvoorbeeld die andere gemeenschap zichzelf present stelt ten opzichte van van die ene gemeenschap. Je zou leuk voorbeeld daarvan is een aantal, nou leuk, mijn vakgebied is leuk, een rare term. Een interessant voorbeeld daarvan is een aantal jaar geleden, ik weet niet of je jezelf dat nog herinnert Jos, maar toen was er een predikant in het zuiden van de Verenigde Staten, een baptistenpredikant, Terry Jones heette hij, en hij verbrandde. Op een herdenkingsdag van 9/11 verbrandde hij een Koran op zijn barbecue. En hij filmde dat. Terry Jones was zelf de predikant van een hele kleine gemeenschap. Maar die video die hij opnam, die ging helemaal viral. En mensen reageerden daar heel erg heftig op. En je kan jezelf dan vervolgens afvragen van wat is hier precies aan de hand? Is dit de manier waarop christendom en islam zich tot elkaar verhouden? Nee, want die Koran die hij verbrandde, dat is een materieel ding. En doordat hij die Koran verbrandde, schoffeerde hij in de interpretatie van veel moslims, die ook de straten opgingen in Islamabad, in Pakistan en in Jakarta en Indonesië. Doordat hij die Koran verbrandde, schoffeerde hij die gemeenschap. Dus dat ding dat daar verbrand werd, dat staat niet zozeer voor een Koran, maar dat staat voor die gemeenschap die zich als het ware met dat ding verbonden heeft, als een, ja, je zou haast kunnen zeggen, symbool dat staat voor hun geloof.
Dus als ik je goed begrijp, Lucien, zijn dingen zoals ja, een Koran, een Bijbel, een religieuze plaats zoals een kerk, een moskee, maar ook een poster of een vlag, die dingen die je kunt zien, dus visueel zijn, die kunnen extra ontwrichtend werken als daar tegenaan wordt geschopt. Of daar, dus die dingen kunnen eigenlijk olie op het vuur gooien tussen religieuze groepen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Zo zou je het inderdaad kunnen samenvatten. Maar de voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat die dingen dan een speciale plaats hebben in de religieuze gemeenschap.
Ja, je moet je er wel mee identificeren.
Ja, precies. En het zijn ook symbolen. Hè? Dus iets is een symbool op het moment dat het als het ware waardevol wordt gezien door de mensen die zich met elkaar verbinden rondom dat symbool.
Ja, zoals martelaarschap belangrijk is voor de identiteit van sommige mensen in Libanon. Je had het eerder ook al over het onthoofden, hè? Dus dat is eigenlijk een middelvinger naar het Westen, naar Amerika. Zijn er ook zulke voorbeelden te vinden in bijvoorbeeld een stad die heel veel verschillende religies herbergt, in Jeruzalem?
Ja, in Jeruzalem zou je dat zeker natuurlijk ook kunnen zien. Kijk bijvoorbeeld naar de twisten ook al binnen één religieuze traditie. Nou, een overkoepelende religieuze traditie als het christendom bijvoorbeeld. Over de geboortekerk in Bethlehem. Maar ook in Jeruzalem. En dan kun je het, dat is ook wel heel interessant, want dan kun je ook dat materiële perspectief wat verbreden, doordat het niet alleen maar gaat om die heilige plaatsen in Jeruzalem, maar ook datgene wat er bij die heilige plaatsen gebeurt. Hè, bijvoorbeeld, dan wordt kleding bijvoorbeeld en zichtbaarheid van andere religieuze tradities, waarmee een soort ontwrichtende verhouding bestaat, wordt daarmee belangrijk. Of met de strijd als het ware tegen of met de Israëlische staat. He, dus je ziet rondom de Al-Aqsa-moskee, om dat voorbeeld te noemen, als je daar militairen inzet in uniform die gewapend zijn, dat juist die materialiteit, dus die visualiteit als het ware, die presentie van deze militairen, dat dan weer geïnterpreteerd wordt als binnen een breder frame, waarin dan dat conflict weer opnieuw wordt gearticuleerd.
Ja, dus als mensen jouw boek lezen en daar beleid maken, dan zouden die mensen misschien wel in burger moeten. Omdat ze dan minder als een rode lap op een stier werken. Met alle respect natuurlijk voor die mensen, hè, voor in dit geval dan moslims. Dat zou ook andersom en vice versa precies zo kunnen werken. En dat is misschien, makes me think, ook de reden waarom mensen zo boos worden bij de vlaggenmars. Hè? Dus als Israëli door Jeruzalem trekken met Israëlische vlaggen. Die vlag die staat ook voor iets.
Ja, die staat ook voor iets inderdaad. En het is juist dan die vlag, die werkt ook als een trigger. Omdat dat een identiteits... In het Engels zeg je identity marker is. Iets wat belangrijk is voor de identiteit van de groep die op dat moment ook daar present is.
Ja, duidelijk. En worden die dingen soms ook ingezet door religieuze leiders om hun eigen volgelingen woedend te maken?
Ja, dat vind ik dat is een hele lastige. We hebben natuurlijk Terry Jones, hè, die noemde ik zojuist al.
Die Koranverbrander.
Precies, die Koranverbrander die als het ware ook daarmee een heel Amerikaans christelijk perspectief op de islam wilde genereren. We hebben in Nederland natuurlijk ook... Ik zie het meer andersom. Hè? Dus dat groepen, religieuze groepen, soms ook nationale groepen worden getriggerd doordat er iets met heilige dingen worden gedaan. Je kan ook aan de cartoon contest denken van Geert Wilders in 2018, waar hij uitlegde dat er niets gaat boven de vrijheid van meningsuiting. Nou, op het moment dat je als religiewetenschapper hoort dat iemand zegt er gaat niets boven, dan vind je dat interessant omdat dat iets heilig maakt, hè, in zekere zin. En je kan ook denken aan de... Veel eerder volgens mij was dat in rond 2005, 2006, dat de Iraanse krant Hamshahri, dus dat is zo'n denktank die heel nauw met het Iraanse regime verbonden is, dat die een cartoonwedstrijd uitbracht, de Shoah cartoon contest werd dat genoemd, ja. om de zogenaamde westerse hypocrisie met betrekking tot die vrijheid van meningsuiting dan aan de kaak te stellen. Dus er worden als het ware zaken gepresenteerd die dierbaar zijn voor specifieke groepen, of dat nou religieuze of nationale groepen zijn. En vervolgens wordt door dat te schofferen, wordt als het ware die gemeenschap uitgedaagd.
Ja, dus we hebben in Nederland natuurlijk ook het gebruik van de Jodenster gezien in verband met...
De COVID-protesten. Ja,
protesten. En dat zijn dan weer materiële, hè, Joden zouden zich daar niet mee willen identificeren, maar het is toch een gedeelte van hun geschiedenis.
Ja, zeker.
En dus triggert dat. Kan ik dat ook een beetje in lijn met je boek lezen, zo op die manier?
Oh, absoluut. Juist het gebruik van de Jodenster door, nou ja, de demonstranten, om het zo te zeggen, refereert aan een episode uit de geschiedenis waarin dat een symbool was van vernietiging en onderdrukking. En door dat als het ware in de actualiteit opnieuw in de publieke ruimte aan de orde te stellen, lijkt het alsof mensen daarmee ook zichzelf in dat frame gaan scharen van vernietiging en onderdrukking naar de staat toe. En dat wekt natuurlijk heel veel woede, omdat dat een symbool is dat hoort bij een bepaalde gemeenschap en staat juist voor de vernietiging van die gemeenschap.
Ja. Dus als je deescalerend bezig wil zijn, moet je goed identificeren wat de symbolen zijn die de identiteit markeren van een religieuze groep. En ja, dat vermijden dat je op een of andere manier dat schoffeert.
Zeker, zeker. Dat is inderdaad belangrijk. Aan de andere kant, om het belang van die materialiteit scherp te stellen, stel je jezelf voor dat er een martelaarstraditie bestaat zonder visualiteit, bijvoorbeeld in de Sjiïtische islam. Of dat mogelijk is of niet. He, om het heel scherp te stellen. Dus heel veel van dat soort fenomenen hebben die of verschijnselen hebben die materialiteit nodig om zichzelf relevant te maken.
Ja, waar je ook bent in Iran, je komt het elke keer en overal tegen bij moskeeën of in steden.
Ja, absoluut.
Juist ook, het is ook heel erg in your face natuurlijk. Ja,
ja, zeker.
Om ook die identiteit weer te bevestigen.
Ja, zeker, zeker. En dat is natuurlijk een conflictidentiteit, hè? Dus zeker martelaarschap veronderstelt dat er een kwade macht is die bestreden moet worden.
Ja, en waar je hebt dan zelf een outgroup nodig om jezelf een ingroup te voelen.
Precies, ja.
Duidelijk, dank hiervoor Lucien van Lieren van de Universiteit Utrecht.
Graag gedaan, was erg leuk.
Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, Misrach, uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Misrach aan in je omgeving. Bedankt!